Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your babies, babies, baby dus. Naïef.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcastlas. De Romeinen noemden Jemen ooit Arabia Felix. Gelukkig Arabië. Het vruchtbare land werd liefdevol bevloeid. Er werd verbouwd, er werd gehandeld. Markten lagen vol met dadels, wierook, vijgen en koffie. En het was een komen en gaan van geïnteresseerden uit de hele wereld. Die tijden zijn voorbij. De jemenitische bodem is bijna net zo uitgeput als de bevolking na eeuwen van proxyoorlogen die nog steeds voortduren. Rivalen vechten hun geschillen uit op neutraal terrein. Jemen is de inzet. Als Ajax Feyenoord in de Euroborg en de winnaar krijgt FC Groningen. Is het project Jemen dan volledig mislukt? Dat gaan we nog zien. Dit land is te mooi, de historie is te rijk, de cultuur te uniek om deze staat definitief te laten varen.
Zo. Ja, Jemen jongens. We hadden onlangs Mali. Ja. Dit is wel een beetje een land in dezelfde categorie qua hoeveelheid ellende de afgelopen tientallen jaren.
Ja. Ja, maar ook wel heel veel wat de wereld mooi maakt.
Nou, dat ook zeker. En dat wist ik ook eigenlijk helemaal niet. Daar ben ik tijdens mijn onderzoekje toch mooi achtergekomen. Dat het echt heel veel moois te bieden heeft.
Ja, Jemen is een van die landen die ik heel graag wilde uitzoeken. Van tevoren. Ik wist dat er heel veel te halen was, weet je wel. Ik was er nooit heel diep ingedoken, maar ik wist dat het er was. Ik wist dat die hoofdstad echt fabelachtig mooi is. Ja. En wel heel veel andere mooie stukken over dat land. Maar ja, ik wist ook dat het best wel slecht gaat.
Ja. Dus, ja, ik wist dat eerste niet, ik wist alleen dat tweede. Dus ik zag er eigenlijk erg tegenop om deze bak ellende in te duiken. Maar ik ben er toch vrolijker uitgekomen dan ik had verwacht.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus toegegeven een stuk bleuer erin gegaan. Ik wist echt relatief weinig over Jemen. Dat kwam ik ook achter tijdens mijn research. Ik had wel wat aha-erlevenissen. Waarvan ik halverwege dacht, dit is natuurlijk ook in Jemen. Oh ja, dit ben ik ook tegengekomen, dit is natuurlijk ook in Jemen. Ik had zo'n typisch voorbereidingsmomentje, dat kennen jullie ongetwijfeld wel. Wij maken deze podcast naast drie fulltime banen. En bij jullie twee ook nog eens een kind. Dus ik zat zo van, dit weekend kan ik Jemen nog wel even uitzoeken. En dan nemen we dat volgende week op. En toen begon ik er zaterdagavond of zo aan. En toen dacht ik, oh nee.
Shit. Ja. Gooi de agenda maar leeg.
Oh nee, ja precies. Zondagmiddag, alle plannen gecanceld. ik ga het even eventjes de deep dive into deze rabbit hole. Maar ben er wel een stuk wijzer uitgekomen. En inderdaad wat jij ook zegt, Huug. Er is echt nog wel heel veel moois hier ook wat er te vertellen is. Absoluut.
Nou, snel beginnen.
Moeten we meepakken. Zeker. Nou, daar gaan we. Ligging, jongens. Zuidwestelijke deel van het Arabisch Schiereiland natuurlijk, hebben we het vandaag over. Ze hebben dus ook maar twee buurlanden. Saudi-Arabië in het noorden en Oman in het oosten. Het westen grenst aan de Rode Zee en de zuiden grenst aan de Golf van Aden. En je kunt vanaf daar bijna zwaaien naar Djibouti. Dus samen delen ze ook die zeestraat. Hè? Die Bab Amandeb, waar Peter Boelens ons over vertelde. Een van de drukste zeestraten van de wereld, want dat gaat uiteindelijk naar de Rode Zee. Ze bezitten ook Socotra, strategisch toch wel pirateneiland, zoals ze het zijn gaan kennen. Ja. Daarover later heel veel meer, denk ik. Oppervlakte is 13 keer Nederland, net zo groot als Frankrijk ongeveer. 31 miljoen inwoners. Hoofdstad is Sanaa. Je kunt dat spellen met 1 A. Of met twee A's op het eind, hè, dan.
Ja, of een apostrof
ertussen. Of met een apostrof ertussen. Ja, er is voor ieder wat wils.
Ja, altijd, als je van Arabisch naar Nederlands probeert te vertalen, dan komen er altijd overal apostrofs en dingen tussen. Omdat er zit in die klank natuurlijk.
Maar je zegt dus gewoon Sana.
Ja, gewoon Sana. Ja.
Okay. Ik zeg altijd Sana A.
Sana A, extra A'tje. Ja. Sana A. Nou, dat kun je ook doen bij Thais, tweede stad. En je hebt nog Al Hudaida en de havenstad natuurlijk Aden, ook bekend. Ze betalen met de rial. Ze zijn super islamitisch. En let even op, 35% Shiïtisch, 65% ongeveer Soenitisch. Ze spreken de Jemenitisch Arabisch, dus wel een vorm van de Arabische taal. Maar ze hebben ook wel een paar Zuid-Arabische talen. Dat zijn dus wel echt andere talen. Dat wordt onder meer ook op Socotra gesproken. En de achternamen, ja, we komen er niet omheen, jongens. Mohammed, Ali, Ahmed en Saleh. Redelijk standaard. En de vlag is ook redelijk standaard. De meest basic versie ongeveer van de Pan-Arabische kleuren. Dus drie banen, horizontaal, rood, wit en zwart. Het rood staat voor het bloedvergieten van martelaren. Het wit staat voor de heldere toekomst. En het zwart staat voor het donkere verleden. Ik denk aan ons om uit te zoeken welke banen belangrijkste is.
Maar ze hebben dus geen groen dus.
Nee,
dus nee ze hebben geen groen. Nee.
Geen islam.
Nee, dus die Arabische kleuren die zijn niet helemaal compleet. Hmm. Mooie vlag.
Ja, het is gewoon een Nederlandse vlag, alleen dan slecht.
Het mist groen. Ja, ik vind die Pan-Arabische kleuren heel mooi, maar dan wel met groen.
Eens. En wat ik denk ook even ga doen in dat paspoortje tot nu toe, is even een kleine anatomie van het land. Even een paar zinnen van waar hebben we het over? Waar liggen dingen? Waar wonen mensen? Voordat we gaan beginnen, dat is wel even goed om even te noteren. Dus de meest strategische plek gaat samen ook met de vruchtbare binnenlanden. Dat is allemaal in het westen. Dus de binnenlanden, daar ligt ook de hoofdstad Sanaa. En in de zuidkust, daar ligt Aden, die havenstad. En de belangrijkste plaats van het vruchtbare gebied is Ib, IBB. En in het oosten, daar woont bijna niemand.
Ja, dat is
waar
je zou moeten woestijn, hè?
Ja, dat is puur woestijn.
Ja, oké,
top. Misschien goed om alvast even een waarschuwing aan de luisteraar dat het zwaartepunt van deze aflevering waarschijnlijk in het begin ligt. Daar ben ik als eerste de schuldige om. Want of eigenlijk is Max daar de schuldige van. Want Max die appte mij namelijk. Hey, luister, ik heb een uitdaging voor je. Als jij bij de bevolking van Jemen nou eens het verschil tussen Soenieten en Shiïten doet. Dat is namelijk een van de meest relevante landen om dat te doen. En het geeft je heel erg roem voor latere afleveringen om op terug te pakken.
Oh, dat zijn wel letterlijke woorden.
Aldus letterlijk het appje wat jij mij stuurde.
Oh, dus anders had je wel gewoon dingen kunnen doen op je zondag.
Ja.
Oh, maar dit is mooi, want dan kan ik dit uit mijn politiek stukje schrappen.
Nou, bij deze. Ja. Nou goed, je zei het net al, hè? Dus die percentages, heel duidelijk. Dus we gaan even wat dieper in op het verschil tussen Soenitisch en Shiïtisch. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat er een verschil is en wat dat verschil dan precies is lastig. Ik vertel je vast, de islam is misschien wel de grootste rabbit hole waar ik in ben verdwaald. Sowieso is geloof lastig, want het is moker oud. Iedereen is er de hele tijd mee bezig. Mensen die studeren het als zeg maar hun leven is het studeren van de heilige boeken. En dan moet ik dan in 2 minuten daar iets over gaan zeggen. Dus als ik iemand beledig bij deze excuses. Het is puur als een beschouwing. En een beetje mensen houvast proberen te geven waar die verschillen vandaan komen.
Ja, en dan komt het een goed hart.
Het komt uit een goed hart. Yes. Nou, ik begin helemaal bij het begin. Het woord islam komt uit het Arabisch. En het betekent overgave aan Allah. En vrede aangaan. En mensen die in de islam geloven heten moslims. En een moslim betekent daarom iemand die vrede heeft gesloten met Allah.
Tot nu toe helder.
Vind ik best mooi, toch?
Ja. Ja.
Nou goed, het belangrijkste verschil tussen de Soenieten en de Shiïten gaat terug tot de dood van de profeet Mohammed in het jaar. Weten jullie dat ongeveer?
Cool. 730 of zo?
Ja, wel zoiets.
Ja, 632. Je zit er 100 jaar naast.
Oh shit.
Mag.
Sorry.
Maar goed, hij overleed en toen moest de moslimgemeenschap beslissen wie de leider zou worden. Oftewel, wie de kalif zou worden. En één groep vond dat de kalif iemand moest zijn die democratisch werd gekozen door de moslimgemeenschap, ongeacht zijn afkomst. En zij kozen toen Abu Bakr, een van de naaste metgezellen van de profeet Mohammed, als eerste kalif. En dit zijn tegenwoordig de Soenieten. Ja. En de Soenieten, die zijn verreweg de grootste groep van moslims in de wereld. Ongeveer 85-90% van de moslimbevolking. De andere groep, die geloofde dat het leiderschap alleen moest worden doorgegeven binnen de familie van de profeet Mohammed. Dus de ene democratisch, soenitisch, de andere via de familie. Zij steunde Ali. Ali was de neef en de schoonzoon van de profeet als de rechtmatige opvolger. En de Shiïten zijn dus 10-15% van de wereldbevolking van de moslims.
Ja.
Shia is de korte vorm van Shi'at Ali, de partij van Ali.
Oh ja.
Ja. Goed, dus dat is duidelijk, hè? Ja, we gaan verder. Na de dood van profeet Mohammed verwierpen de Shiïten de eerste drie kalifen van het Soenisme. Dus toen was al meteen dat schisma duidelijk. En toen Hussein, de kleinzoon van de profeet, werd vermoord door de generaals van de kalif Yazid van de Omajjaden. Even wat woorden. In een vrij bloedige afslachting was het schisma compleet. Dus de kleinzoon van de profeet werd vermoord door een groep die zich de Omajjaden noemen. En de Shiiten die verwijzen nog steeds naar dit moment als de tragedie van Karbala. Hussein wordt jaarlijks wereldwijd herdacht op de laatste dag van hun heilige feest, de Ashura. En Karbala is dus voor Shiiten ook een bedevaartsoord, naast Mekka en Medina bijvoorbeeld.
Oh ja. Okay.
Omdat dus daar echt de kleinzoon van de profeet werd vermoord.
Ja.
Nou goed, kijk, het is misschien over het algemeen even goed te zeggen dat er binnen elke stroming zijn natuurlijk conservatieve en meer liberale moslims. Dus het is niet zo dat de ene conservatiever is dan de ander of zo. En over het algemeen is er ook meer dan dat hem bindt dan dat hen verdeelt. Want ze geloven allemaal in Allah als enige God en Mohammed als zijn profeet. En ze moeten allemaal de vijf zuilen van de islam volgen. Weten jullie die vijf zuilen van de islam?
Ja, vaste.
Ja.
Even denken hoor. Gebed natuurlijk.
Vast is de vierde inderdaad. En gebed is de tweede.
Almoes ding?
Ja, liefdadigheid. Dat is de derde.
Pelgrimage.
Ja, de hajj is de vijfde. Dat is de bedevaart naar Mekka. En de eerste is gewoon
het geloof. Dus de shahada uitspreken,
ja,
toch?
Ja, precies. De shahada, dat is de eerste. Lekker boys.
Hey.
Goed zo.
Max.
Ja, dat komt op jullie gezamenlijke konto.
Oké, dankjewel.
Nou, wat zijn dan precies die verschillen? Die zijn er dan dus ook. Want in het soenisme, en nu wordt het misschien wat ingewikkeld, dus blijf er even bij. In het soenisme ligt de religieuze autoriteit bij geleerden en geestelijken die zich baseren op de Koran en de hadith. En de hadith zijn dus een verzameling vastgelegde islamitische teksten over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed, de profeet.
Ja.
Dus het is een soort consensus van moslimgeleerden in het soenisme. En zij zeggen, oh ja, dit is hoe je moet leven. En in het shiïsme is de religieuze autoriteit meer gecentraliseerd rond imams en hun afstammelingen. Dus een imam is echt onfeilbaar en is gezegend met een soort goddelijke kennis. Dus een imam kan iets uitspreken en die kan dan zeggen, dit is wat wij nu geloven. En in het soenisme is dat meer een soort consensus onder geleerden.
Ja,
yes?
Duidelijk.
Ja. De Sunnieten zien de imam ook echt als puur de leider van het vrijdaagse gebed in de moskee, over het algemeen. Dus die heeft verder gewoon een religieuze rol. En die mag de Koran niet herinterpreteren, maar in het shiïsme mag dat dan weer wel. Daar mag de imam de Koran herinterpreteren. Dus dan leest hij iets en mag zeggen, en mag hij bijvoorbeeld over de hedendaagse dingen daar iets over zeggen. Dus weer het verschil tussen de rol van de imam in het soenisme en het shiïsme. En dan ten derde, in de oproep tot het gebed, dat vind ik ook wel mooi, wordt na de getuigenis dat Mohammed de boodschapper van God is, in het shiïsme soms de zin, Ali is de vriend van God, toegevoegd. Omdat Ali natuurlijk volgens hun de rechtvaardige opvolger was van de profeet Mohammed.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Ik vind het ergens best wel grappig. Klinkt als een soort van, weet je wel, Allah is groot, Allah is de enige God. Oh, en Ali is de maat van onze Allah.
Toch even zeggen.
Ja, ja. Dat gezegd hebbende is het verder heel erg in vooral de afgelopen tientallen jaren een vooral politieke en bestuurlijke scheiding geworden. Want ja, je afzetten tegen de ander is het makkelijkste manier om je eigen groep te versterken eigenlijk. Dat is eigenlijk tot een soort kookpunt gekomen met de opkomst van het Wahhabisme in Saudi-Arabië in de jaren 50 en de islamitische revolutie in Iran in de jaren 70. Want Saudi-Arabië, Soenitisch, is in Iran, Shiïtisch. Maar daar gaan we het ongetwijfeld later ook nog over hebben, want dit is echt een van de meest interessante geopolitieke scheidingen in onze wereld, vind ik, van het moment.
Ja.
Want als je dan de kaart even bijpakt, gewoon we gaan even terug naar Jemen, dan kan je heel duidelijk zien welke groepen waar wonen. En je ziet dan, Shiïten wonen voornamelijk in Iran, Oost-Irak en Azerbeidzjan en een plukje bij Zuid-Saudi-Arabië en Noord-Jemen.
Ja.
En daar gaan we denk ik straks ook nog heel veel over hebben. Dat zijn de Zaidieten. En dat is weer een andere stroming binnen het shiïsme. Daar zitten de Shiïten binnen Jemen. En de rest van het land is dan voornamelijk Soenitisch.
Ja, en daar dus door die verdeling van 35% Shiïten, 65% die wonen in de rest van het land, dat zijn de Soenieten.
Exact, ja. Exact. Nou, tot zover het verschil tussen de Soenieten en de Shiïten. Daar komen we denk ik straks op terug. Er zijn namelijk ook nog andere onderdelen binnen de bevolkingsgroepen die echt wel het benoemen waard zijn. Want Jemen heeft geen formeel kastensysteem, zoals in India. Een kastensysteem is een soort sociale hiërarchie gebaseerd op achtergrond van tribale of waar je vandaan komt of welke professie je hebt. En de laagste klasse wordt dan altijd zwaar gemarginaliseerd. In India hebben wij dat zelf gezien.
Ja, die Dalits, die onaanraakbaren.
Ja, die noemen ze dan de onaanraakbaren. Moet je nagaan. Dus dat is echt verschrikkelijk. En in Jemen heb je dan de Al-Aqdam. Dat is een zeer gemarginaliseerde groep, vaak van Afrikaanse afkomst, dus zwarte moslims. En die worden daar ook de onaanraakbaren genoemd. Ze komen voornamelijk waarschijnlijk vanuit Ethiopië en Somalië naar Jemen. En ze mogen dus niet naar scholen. En daardoor blijven ze dus ongeschoold. Ze krijgen dus geen goede banen. En daarom blijven ze altijd laag betaald. En moeten ze altijd werken in plekken als straatreiniging of afvalverwerking. En dat is natuurlijk een cyclus, die kan je heel moeilijk doorbreken. Ze leven in stedelijke sloppenwijken.
Echt een apartheid eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. En ze worden dus ook echt super vaak gediscrimineerd.
Ja, ik heb er nog wel een mooi quoteje over. Ik las dat inderdaad ook, Leon. En er stond op een gegeven moment een uitspraak over die Akdams. Er stond, if your plate is touched by a dog, clean it. If your plate is touched by an Akdam, break it.
Ja, dat is toch echt heftig. Ja.
Om je een idee te geven.
Ja, oké. Okay. Ja. Dan wil ik tenslotte afsluiten met een bijzondere statistiek over Jemenitische Joden. Want dat is ook nog een zeer bijzondere groep, vooral in de geschiedenis geweest. Want Jemenitische Joden hebben een unieke religieuze traditie die hen echt behoorlijk scheidt van de Ashkenazische of andere Joodse groepen. Joden is ook niet één, er is niet één soort Joodse groep. Ja, die hebt daar natuurlijk ook weer verschillen in. En die wortels van de Joden zijn in Jemen terug te voeren tot Bijbelse tijden. Jemen wordt dus ook op verschillende plaatsen in de Joodse geschriften genoemd. Maar door allerlei dingen in de geschiedenis is er tegenwoordig nog één geregistreerde Jemenitische Jood. Eén. Uno.
Eentje.
Eentje. Gewoon officieel geregistreerd Jemenitische Jood in Jemen. Eén.
Nou ja, ik ga het er later wel even over hebben, maar dan heb je het wel over de 20e eeuw. Dus we gaan eerst even ietsje verder terug, want ja, het is niet voor niks geschiedenisdeel. Ja, jongens, het is gewoon al heel oud. Dat is eigenlijk een mooie samenvatting. Die overzeese handel die komt al sinds jaar en dag langs Jemen. Dus dan krijg je ook natuurlijk dat je al duizenden jaren, dat het echt een komen en gaan is van heel veel verschillende volkeren. Dus er gaan veel groepen de revue passeren. Ik noem er alvast even twee. De Kachtanieten en toen de Sabeërs. En die Sabeërs, dat waren de mensen die grofweg in dezelfde tijd woonden als het Romeinse Rijk. Dus daar werd dus ook Jemen ook Arabia Felix genoemd. Gelukkig Arabisch. Ja, dus als je Felix heet en je vraagt je nog af waar je naam vandaan komt, ja. Je bent gelukkig. Ja. Vergeet ook niet trouwens dat dit echt een van de vruchtbaarste delen van dat hele schiereiland is.
Ja.
Dus die waren heel goed in waterbouwen, die hadden irrigatiesystemen. Er werd heel veel gehandeld en dus ook heel veel verbouwd.
Ja, ze zaten niet in de croissant fertiel.
Nee, maar het was wel redelijk fertiel.
Ja.
Toen kwamen ze onder invloed van de Persische Sassaniden. Net rond de tijd, wat je zei, Leon, dat de islam opkwam. Dus het duurde ook niet lang voordat zij dus ook islamitisch werden. En ook onderdeel werden van Mohammed's kalifaat. Nou, daarna door de opvolgers, die kwamen er ook. De Omajiden dus, de Abbasiden. Toen kwamen de Ajoubiden. Toen kwamen de Rasuliden en de Mamelukken. En ik noem deze eventjes ook allemaal als een soort van opmars tot wie er daarna kwamen. Dit is allemaal tot en met de 16e eeuw. De Ottomanen natuurlijk.
Ja,
dus daar pakken we weer even op. En ik ga mezelf even kwellen, want we gaan weer heel even terug in de tijd, naar 898. Er kwam iemand aan de macht als imam, die we even moeten bespreken. Al-Hadid, Il-Al-Haq, Yahya bin Hussein. En dat is dus de stichter van die Zaïdieten, die jij net noemde, Leon. Dat zijn dus de Shiïten, een Shiïtische beweging, die zich heeft gezetteld in West-Jemen, in de binnenlanden. Ja. Nou, wordt zo meteen belangrijk. Vanaf de 16e eeuw ongeveer werden ze dus ingelijfd door het Ottomaanse Rijk. En die zijn dus Soenitisch. Maar de eeuwen daarna bleven die Zaïdische imams wel de macht behouden over de westelijke binnenlanden. Dus zie je het even zo, aan de kust zaten de Ottomanen en in de binnenlanden zaten de Shiïten. Ja. Dus daar zie je die strijd al een beetje ontstaan. Tot de 19e eeuw ongeveer, want toen kwamen de Ottomanen, die gingen steeds meer de binnenlanden in. Dus die probeerden steeds meer dat te controleren. In de praktijk bleven die Zaïdieten wel machtig in de binnenlanden.
Ja.
En in de zuidelijke havensteden kregen de Ottomanen gezelschap van een ander heel nieuwsgierig zeevarend volkje. En dat waren de Britten.
Volkje.
Volkje, ja. Volkje met wat invloed.
Ja.
Die namen in 1839 namen ze Aden in, dus die havenstad. Even voorspellend, werd dus vet belangrijk, want die eeuw werd later ook het Suezkanaal voltooid. En steeg in ieder geval de geopolitieke waarde van Jemen. Ja. Nou, die Britten die stichten het protectoraat Aden. En dat is eigenlijk het hele oostelijke deel van Jemen. Dus toen zag je eigenlijk al een beetje de grenzen van een deling. In het oosten zaten de Britten dus met dat protectoraat. En in het westen had je dus die Ottomanen versus de Shiïtische Zaïdieten.
Ja.
Volg je hem nog?
Ja, zeker.
Mooi. Dat was in ieder geval de situatie begin 20e eeuw. En wie verloor toen de Eerste Wereldoorlog?
De Ottomanen.
Juist. Die trokken zich terug. En in het westelijke deel werd een nieuwe staat uitgeroepen. Het Mutawakkilitisch Koninkrijk Jemen. Shiïtisch van aard. Wow. Zijn we ook gaan kennen als het Koninkrijk Jemen. Ik denk dat ze zelf ook wel beseften dat het best een pittige naam is.
Ja.
En in het oosten zaten dus nog die Britten.
Ja.
En hoe verliep toen de 20e eeuw na de Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht? Daar gaan we het nu dus even over hebben. Eerst even een bevolkingsgroep die jij net noemde, Leon, die Jemenitische Joden. Rond de Tweede Wereldoorlog leefden zo'n 63.000 in Jemen. Die hadden een steeds moeilijkere tijd daar. Zeker nadat na de Tweede Wereldoorlog duidelijk werd dat Israël een mandaatgebied kreeg in Palestina, kwamen er echt steeds meer gerichte aanvallen op die Joodse gemeenschap.
Ja, en, zo van wegwezen jullie.
Misschien een beetje revanchistisch.
Ja.
Toen kwam Operation Magic Carpet.
Ja.
Dus de operatie van het vliegend tapijt. Ja, zeker. Ja. En dat was ook best wel letterlijk, want 49.000 Joden zijn via het vliegtuigtransporten allemaal naar Israël gebracht.
Ja.
Dus vandaar dat er niet meer zoveel wonen.
Ja, ja.
En nu ga ik even een hele verwarrende opmerking plaatsen, want het moet gewoon even gebeuren. We hebben net die scheiding gehad tussen dat westelijke deel en het oostelijke deel. Want ja, best wel logisch. Maar de geschiedenis is niet altijd logisch. In de geschiedenis zijn we wel gaan kennen als Noord- en Zuid-Jemen. In dit geval is West-Jemen is het noorden en Oost-Jemen is het zuiden.
Was Oost-Jemen het zuiden?
Ja. Ja. Dus ik denk dat ze die kaart een beetje gedraaid hebben toen ze die geschiedschrijving zijn begonnen. Maar je had dus Noord-Jemen en Zuid-Jemen. Noord-Jemen ligt Sana'a, is het vruchtbare deel. Zuid-Jemen is het oostelijke deel, wat alleen maar woestijn is.
Ja. En een heel groot kustgebied natuurlijk.
Ja, maar het is misschien als je zeg maar, als je stel hè, je noordpijl is Mekka.
Nee, het is super vaag. Het slaat nergens op.
Stel je noordpijl is Mekka, ja, dan draai je. Ik probeer ze te helpen.
Precies. Nou, gaan we even uit van Noord- en Zuid-Jemen, want dat wordt dus wel belangrijk.
Ja.
Noord-Jemen was dus dat koninkrijk, dat Shiïtische koninkrijk. En dat keek dus wel over de grenzen. Ze werden in 1958 het derde lid van de Verenigde Arabische Staten. Een uitbreiding van de Verenigde Arabische Republiek. Dit is wel mooi. Was een idee van Nasser van Egypte. Het was echt heel een anti-koloniaal, overkoepelend, Arabisch, een beetje een links plan voor moderne en seculiere staten. Dat wilde hij echt bewerkstelligen in de regio.
Okay.
Bleek geen lang leven beschoren, want zijn overzeese fusiestaat, die het eigenlijk zou moeten worden, heeft bestaan van 1958 tot 1961, dus niet zo lang. Maar het was wel echt een roerige tijd voor de Arabische wereld. Je zat midden in die koloniale tijd, hè, de overgang, midden in de Koude Oorlog. Dus je kreeg vragen van wie willen wij zijn, bij wie willen we horen.
Ja.
Mm-hmm. Het was nogal een tijd om een kant te kiezen natuurlijk. En pakweg de periode van 1952 tot de Islamitische Revolutie in Iran in 1979 wordt dus ook wel gerekend tot de Arabische Koude Oorlog. Zo noemen ze dat.
Ja.
Je had eigenlijk twee kanten. De koninklijke, liberale, conservatieve kant van Saudi-Arabië tegenover het republikeinse, linkse, vernieuwende Egypte. Mm. Die twee stonden tegenover elkaar.
Ja.
En er liepen nog meer strijden tussendoor, want je had ook Israël tegen Egypte, Egypte tegen het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie tegen de Verenigde Staten. En er zat ook nog olie in dat gebied, dus het was best wel een belangrijk stukje aarde.
Ja.
En Noord-Jemen werd daarin een belangrijk front. In 1962 vond er een militaire staatsgreep plaats door seculiere republikeinen. En die kregen natuurlijk steun van Nasser, maar ook van de Sovjet-Unie. En de koninklijke kreeg steun van andere koninkrijken. Dus Saudi-Arabië, Jordanië, Verenigd Koninkrijk. Maar ook Israël, in de tijd vijanden van Egypte.
Ja, ja, ja.
Ze kregen steun van Iran, want Shiïtisch.
Maar dan kregen ze dus steun van Saudi-Arabië en Iran?
Ja.
Oh, oké, interessant.
Best wel ziek, hè? Ja, toen nog wel. Iedereen had zijn redenen om een kant van dit conflict te steunen.
Ja.
Uiteindelijk wint wel het republikeinse deel in 1970 en iedereen trekt zich terug. Dat heeft 8 jaar geduurd. Noord-Jemen wordt dan wel een semi-stabiele staat. In de Koude Oorlog meer naar het westen leunend. Dus naar de Verenigde Staten, naar de Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Nou, er zitten wel wat royalisten in de regering. Dus de mensen die dus van het koninkrijk zijn. De Egyptische troepen zijn weg. Die Egyptische troepen zijn moe gestreden. Die zijn veel te lang blijven zitten. Belanden ook met Israël in de Zesdaagse Oorlog. Verliezen die oorlog ook nog. En theoretisch zijn zij dus wel de winnaars, maar alleen qua staatsvorm. Er wordt ook wel gezegd, Jemen is Egyptisch Vietnam.
Ah, okay.
Omdat ze daar gewoon te lang zijn blijven zitten om zo'n oorlog te winnen.
Ah, okay.
En er wordt ook wel gezegd dat het zelfs zo erg was dat de Vietnamoorlog makkelijk Amerika's Jemen genoemd kan worden. Ja. Wel mooi.
All right. Hey, en Zuid-Jemen?
Ja, Zuid-Jemen.
Was dat al die tijd nog Brits?
Dat was al die tijd nog Brits. Die waren inmiddels wel vertrokken na de koloniale tijd. En wie kwam er dus als winnaar uit de bus om Zuid-Jemen te leiden? Het National Liberation Front riep de Volksrepubliek Zuid-Jemen uit. Nou, dan weet je het wel. Die waren in het begin wel vrij gematigd. En binnen een paar jaar heten ze de Democratische Volksrepubliek Jemen.
Dan wordt het meestal niet beter.
Dan weet je het helemaal wel. Ja. En een paar jaar later installeerden ze een presidium van de opperste volksraad. Dan weet je het helemaal wel.
Hoeveel woorden kun je bedenken om te vertellen, jongens? Wat wij doen is niet helemaal zuivere koffie.
Wij zijn best wel een grote rode ster in de vlag.
Juist, precies. Ja. Dus de oplettende luisteraar hoort hier dus wel een onbekende Arabische versie van de deling tussen Oost- en West-Duitsland, Noord- en Zuid-Korea. Ja. Maar de soep werd hier niet zo heet gegeten als in de rest van die gebieden. Ze raakten wel een paar keer met elkaar in de oorlog, maar het werd niet meer zo heet als die burgeroorlog waar ik het net over had. Na afloop van een van die oorlogen werd zelfs de intentie verklaard dat ze ooit samen zouden smelten tot één nieuwe republiek. Ze zaten ook een beetje in een lastig pakket. Want de meest radicale leider was Abdel Fattah Ismail. Maar die werd afgezet omdat het land te geïsoleerd raakte. Ja. Opvolger was Ali Nasser Mohammed Hussani. Maar die kreeg weer moeilijkheden met de Sovjet-Unie omdat hij te vrijzinnig was. Dus die doet het eigenlijk nooit goed.
Ja.
Die machtsstrijd werd al feller en feller. En Ismail die werd vermoord door die Ali Nasser. Die moest weer vluchten. Maar uiteindelijk was het de premier Haider Abu Bakr al-Attas. Die Zuid-Jemen een gematigde koers ging varen. De banden aanhaalde met Noord-Jemen. En toen zijn ze uiteindelijk samengesmolten.
Ja.
In 1990, merk wel even op dat precies de tijd was dat de Koude Oorlog ongeveer afgelopen was.
Ja, dus niet geheel toevallig.
Niet geheel toevallig, nee, werd samengevoegd Arabische Republiek Jemen. Zuid-Jemen schikte zich naar het kapitalistische Noord-Jemen, in lijn met de geschiedenis, hè, die kant die had gewonnen.
Ja.
En ze bedienden zich natuurlijk van de succesformule. De president was van Noord-Jemen, de premier werd van Zuid-Jemen. En ze leefde nog lang en gelukkig.
Not.
Jij gaat nu ons denk ik vertellen waarom dat niet het geval is.
Ga je uit het room helpen. Ja. Sowieso wel interessant dat dus eigenlijk die landen zo recent samen zijn gekomen. En daarvoor een hele eigen geschiedenis hebben bewandeld.
Ja.
Dus ja, dan kun je ook op je vingers natellen dat niet heel makkelijk gaat als je als dat samensmelt. Nou, die president, dat was dus de leider van het oude Noord-Jemen. En dat was Ali Abdullah Saleh. En de president had net iets meer macht dan de premier. Dus dat was al niet helemaal eerlijk. Dus daar was niet iedereen het mee eens. Dus wat gebeurde er? In 1994 kwam de Jemenitische Socialistische Partij. Dat was de dominante partij in dat vroegere communistische Zuid-Jemen. In opstand en riepen ze in Aden, wat dus in Zuid-Jemen lag, de Democratische Republiek Jemen uit opnieuw. Nou, dat kwam ongeveer overeen met het oude Zuid-Jemen. Dus er was eigenlijk alweer een splitsing. Nou, er volgde een korte burgeroorlog die de regering van Saleh na 2 maanden won. Dus toen was het afvallige Zuid-Jemen weer binnenboord.
Ja, een beetje stuivertje wisselen eigenlijk de hele tijd van de
situatie. Ja, precies. Maar ook in het voormalige Noord-Jemen zelf sluimerden nog allerlei spanningen. Want Max, je vertelde eerder al, daar zaten natuurlijk die grote Shiïtische bevolking in het binnenland. In het noordwesten van het land, namelijk in de regio Sada, daar wonen die Zaïdieten. Dat zijn de Shiïten. Die tot 1962 hun eigen imamaat hadden. Dat koninkrijk dus, maar daarna opgeslokt zijn door Noord-Jemen. En eigenlijk stelselmatig werden gediscrimineerd door de Soenieten in de rest van het land.
Ja.
Dus die waren niet zo blij. Begin jaren 90 organiseerden die Zaïdieten zich in de beweging Ansar Allah, helpers van God. Dat was een beweging die werd geleid door Hussein Badreddin al-Houthi. En dat was in het begin een theologische vereniging die bijvoorbeeld zomerkampen en lezingen organiseerde. Dus heel gematigd, ruimdenkend, zeker geen militante beweging. Maar dat veranderde in de jaren 0. En dat kwam omdat er ten eerste steeds meer onvrede was over de eigen situatie in Jemen. In het verenigde Soenitische overwegende Jemen. Maar ook over het ingrijpen van de Verenigde Staten in Irak. En het feit dat Saoedi-Arabië en de regering van Saleh die inval steunden.
Van Amerika. Ja, precies.
Ja, dat waren bondgenoten. Jemen en Saoedi-Arabië waren grote bondgenoten van de Verenigde Staten. En die Zaïdieten waren het daar absoluut niet mee eens.
Nee.
Dus de beweging werd steeds verder anti-Amerika, ook anti-Israël, anti-Saudi-Arabië en, last but not least, anti-Saleh.
Ja.
En die situatie escaleerde in 2004. De beweging werd steeds radicaler, dreigde wapens op te pakken. En de regering van Saleh die zag ook dat gevaar en die greep in. En bij gevechten werd al-Houthi, die leider dus van Ansar Allah, vermoord. En de leden van de beweging worden sindsdien door de meesten aangeduid als...
Houthis.
De Houthis.
Ja,
die vernoemd dat dus wordt... naar die leider, al-Houthi.
Ja.
Weet je ook waar daar vandaan komt. Maar ja. Officieel heette de beweging dus Ansar Allah, helpers van God. Nou, na 2004 volgde er een jarenlange strijd. De regering van Saleh werd daarbij in het geheim gesteund door Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot. En de Houthi-rebellen werden juist gesteund door hun Shiïtische broeder en de aartsvijand van Saudi-Arabië, Iran. De Houthis waren de underdog, maar het lukte de regering van president Saleh niet om ze te verslaan. Dus er ontstond eigenlijk een soort status quo en in 2010 uiteindelijk een wapenstilstand. Maar wat gebeurde niet veel later in de Arabische wereld? De Arabische lente.
Ja, oh ja.
En in Jemen ook. En daar zat toevallig die Saleh, die al sinds 1990 aan de macht was.
Ja.
En ja, in de ogen van de hele internationale wereld moest dat wel een keertje klaar zijn.
Ja.
Dus onder internationale druk moest hij in 2012 het veld ruimen. En zijn opvolger was Abd Rabbu Mansour al-Hadi. Die werd de nieuwe president. Maar het gevolg van die Arabische lente was eigenlijk dat de positie van de regering in Jemen, waar dus heel veel afvallige groeperingen waren, steeds verder verzwakte. En eigenlijk kun je vanaf dat moment spreken van een all-out burgeroorlog in Jemen.
Ja.
Tussen verschillende strijdende partijen. Je had dus de regering van de nieuwe president al-Hadi, de aanhangers van de voormalige president Saleh.
Ja.
Die waren ook nog.
Die waren niet verenigd of zo. Die zaten niet onder één vlaggetje.
Ja, nee. Die zaten niet onder één vlaggetje. Nee. Zeg maar, dat waren echt de aanhangers van Saleh. Die waren tegen de opvolging van Saleh.
Ja, oké, check.
Nou, dan heb je dus de Houthis. Ja. Die we voortaan dus gewoon even voor het gemak de Houthis gaan noemen. Die Saïdieten, die Shiïten.
Ja.
Dan heb je een beweging die strijdt voor de afscheiding van het voormalige Zuid-Jemen.
Ja.
Want ja, die had je ook nog.
Ja.
Ja. En natuurlijk ook hier salafistisch-jihadistische bewegingen zoals Al-Qaeda en Islamitische Staat.
Ja, tuurlijk.
Dus echt complete ellende. En de onderlinge verhoudingen tussen die partijen zijn ook heel ingewikkeld. Want de Houthis die trokken namelijk een tijd samen op met de aanhangers van de voormalige president Saleh. Tegen al-Hadi.
Ja.
Tegen wie ze 10 jaar geleden nog oorlog voerden. Maar op een gegeven moment braken die partijen ook weer en werd Saleh weer vermoord door de Houthis. Dus
wow. Okay.
Echt heel ingewikkeld. Het is dus allemaal niet zo zwart-wit. Het is ook geen zuivere kwestie van Shiïten tegen Soenieten.
Nee.
Want daar hebben zich ook heel veel Soenieten aangesloten bij de Houthis.
Ja. Ja.
Dus als je dacht het te snappen...
Ja, het is gewoon Shiite versus Soenieten, establishment tegenover een non-establishment. En dan heb je nog afscheidingsbewegingen. Het is echt complex,
ja,
man.
Conservatief tegenover liberaal.
Klopt.
Maar dat is grappig dat je dit zegt. Want dat zie ik dus ook in heel veel bronnen die ik onderzocht. Was ook dus over die Soenieten versus Shiïten. Er staat bijna overal staat dat het echt een... Nou, ik zou het niet zo gechargeerd zeggen, maar dat het wel grotendeels een construct is geworden door de internationale politiek.
Ja.
Dus dat het makkelijker is voor voornamelijk westerse landen of media, whatever, om erover te schrijven, als je gewoon kan zeggen...
Alles op één hoop te gooien.
Het is Shiïten versus Soenieten. Het is Saudi-Arabië versus Iran. Het is Houthis versus de Soenitische organisatie. Maar als je even inzoomt, is het gewoon niet
Want
zo.
Want wat jij zei is heel terecht, die Zaïdische stroming binnen het Shiïsme is een hele andere dan de stroming die ze in Iran aanhangen.
Ja, exact.
Ja, precies.
Dus ja, goed, zo complex ligt het.
Ja.
Nou, terug naar die chaos. Territoriaal profiteerden de Houthis het meest van de chaos. Die waren gewoon goed georganiseerd. Ze veroverden steeds meer gebied. Trokken op naar de hoofdstad Sanaa. Dat lag al niet heel ver van hun gebied. Want ook in dat noordwesten van het land, dat bergachtige gebied. En begin 2015 bezetten ze het presidentieel paleis. En ze dwongen al-Hadi om af te treden. En de Houthis vormden een nieuwe regering. Maar vervolgens vluchtte al-Hadi naar Aden. Waar die zei... nee, ik treed toch niet af. Ik blijf gewoon president. En ik ben nog steeds de rechtmatige president van Jemen. Nou, de Houthis die rukten vervolgens ook op naar Aden. Dus dat geeft wel aan hoe zwak die regering was. Yeah. Ondanks steun van Saoedi-Arabië.
Yeah.
En hoe sterk die Houthis waren. En daarna vluchtte al-Hadi verder en kreeg hij politiek asiel in Saudi-Arabië.
Ja.
Nou, en dat was ook het moment voor Saudi-Arabië en andere Soenitische landen in de regio om echt grootschaliger en vooral ook openlijker militaire steun te verlenen. Echt ja. bombardementen
We hebben het nu over wat, 2012 of zo? 2015. 2015, oké. Okay. Ja, okay,
ja.
Check.
Ja, dus allemaal in dat jaar waarin de Houthis echt enorm snel hun grondgebied uitbreiden, ja. Sanaa veroverden en dus ook bijna Aden veroverden. Dat kon worden voorkomen door eigenlijk de intrede van Saudi-Arabië in deze oorlog.
Ja. En wat je dan dus eigenlijk niet hebt genoemd, wat ook nog eens bizar is, waar we gelukkig niet heel erg op in moeten gaan. Dit is ook de tijd dat daar die piraterij hoogtij vierde rondom Aden.
Ja.
En
ja.
dit is ook de tijd dat Obama's droneoorlog ook nog is. Want ja, dat zijn allemaal documenten die zijn later pas omhoog gekomen. Dat Obama tijdens zijn presidentiële periodes van 8 jaar, dus inderdaad tot en met 2016 of 2015, daar gewoon vet veel drone strikes heeft.
Ja.
En dat is echt niet tegen Saudi-Arabische mensen. Dat is waarschijnlijk dan tegen Houthis. Of in ieder geval tegen die Shiïtische
ja, en
die
ik rebellen, denk ook tegen Al-Qaeda en de Islamitische Staat. Precies. Ja, inderdaad. Ja. Maar er waren echt veel te veel partijen om nu in deze podcast allemaal
insane,
uit te
doen. Dit
echt,
conflict.
Echt insane. Ja. Ja.
Voor als je dacht dat Jemen geen interessant land was. Mijn hemel.
Ja.
Nee. Hey, en die inmenging van Saudi-Arabië, die leidde er eigenlijk toe dat de Houthis weer werden teruggedrongen, dus dat Aden eigenlijk weer dat al-Hadi ook weer kon terugkeren in Aden en dat ze werden teruggedreven naar Sanaa. Maar Sanaa bleef nog wel in handen van de Houthis. En sindsdien is het front eigenlijk relatief stabiel. Dus sinds eind 2015, zeg maar, is er qua frontwisselingen niet zo heel veel veranderingen meer geweest. Aden is dus nog steeds eigenlijk de tijdelijke hoofdstad waar de regering zetelt. En Sanaa is de hoofdstad van het gebied van de Houthis. Maar de oorlog is nog zeker niet voorbij, want er wordt nog steeds echt hard gevochten. Zowel op de grond als vanuit de lucht met bombardementen van Saudi-Arabië op de Houthis. In 2017 brak een enorme humanitaire crisis uit als gevolg van die jarenlange strijd. De Houthi-rebellen plegen trouwens ook regelmatig aanslagen in Saudi-Arabië.
Ja.
De doorsnee Nederlander die merkte dat vooral toen vorig jaar Max Verstappen tijdens de vrije training van de Grand Prix van Saudi-Arabië over de boordradio meldde dat hij een brandlucht rook. Nou, wat was het geval? De Houthi-rebellen die hadden 10 kilometer verderop een raketaanval uitgevoerd op een oliedepot van Aramco. Notabene de hoofdsponsor van de race. De Grand Prix ging uiteindelijk wel door. En de Saoedi's die reageerden met grootschalige bombardementen op de Houthis.
Zo.
Ja. We kunnen gelukkig eindigen met een lichtpuntje. Een sprankje hoop voor Jemen en een strohalm op weg naar vrede. Want onder leiding van China zijn er toenaderingsgesprekken gevoerd tussen Saoedi-Arabië en Iran. Dit is allemaal heel recent. Dit is echt de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. En die hebben tot een doorbraak geleid. Want vorige maand herstelden de landen hun onderlinge banden nadat ze die in 2016 hadden verbroken.
Ja.
Dus ze gaan waarschijnlijk weer ambassades openen, weer vliegverbindingen herstellen, weer visa uitgeven voor bewoners van beide landen.
Ja, diplomatieke betrekkingen is stap 1 naar een betere wereld.
Zeker. Ja, maar ook hallo, polycentrische wereld, hè.
Ja, maar
gaat China het ineens doen?
Ja, maar dat is echt een verandering. Nu open je ook weer een deur trouwens. Ik weet niet eens of ik deze in moet lopen. Maar dat is ook echt weer een verandering op de wereldtoneel. Dat zeg maar niet Amerika, niet Oslo-akkoord, niet Frankrijk, niet Rusland, maar China ervoor zorgt dat de twee grootste rivalen van dit moment in de Arabische wereld
China is ook een van de weinige partijen die dit kan. Want de Verenigde Staten is natuurlijk sinds jaar en dag een bondgenoot van Saoedi-Arabië en een vijand van Iran. Dus dat is niet de partij die kan bemiddelen in dit conflict.
Ja, maar zeg maar een Noorwegen of zo. Ik bedoel, ja, er zijn wel vaker akkoorden in Oslo gesloten tussen twee rivaliserende
landen. Ja, maar het zijn toch al snel twee kampen. En China houdt zich inderdaad al heel lang op de vlakte. En die kunnen nu inderdaad een keer...
En die hebben natuurlijk heel veel baat bij het feit dat daar vrede is. Want waar halen zij namelijk al hun olie vandaan voor hun eigen industrie uit die regio?
Dat helpt natuurlijk. Dat zijn natuurlijk de belangen van China. Maar China is natuurlijk... China staat altijd open om met iedereen te praten. En dat maakt ze een ideale bemiddelaar in dit soort conflicten.
Ja.
Nou, hopen dat het de goede kant op blijft gaan natuurlijk. Want dat zou ook positief kunnen uitpakken voor Jemen. Want het is natuurlijk toch een proxyoorlog tussen Saudi-Arabië en Iran. Waar vooral de Jemenieten heel erg onder te lijden.
Ja, ja.
Ja.
Zo, poeh. Dat waren drie zware, listige hoofdstukjes. Veel namen, veel geschiedenis.
Ja. Ja, tijd voor wat moois. Maar het is ook wel even nodig. Om ook in ieder geval een heleboel krantenkoppen te kunnen begrijpen. Ja, wij hopen dat ook steeds meer te doen op deze manier. Het blijft een zoektocht.
Ja.
Al is het alleen maar om te weten wat het verschil is tussen Shiiten en Soenieten. Maar ook inderdaad die Houthis versus de regering. Dat lees je ook wel elke week.
Ja.
Dus veel dank daarvoor, mannen.
Ja, thanks. Hopelijk ben je er nog bij. En ben je erbij voor de leuke
Als je hier nog bent, dingen. Dan wordt het vanaf nu heel leuk. Ja, ja, dus tijd voor inderdaad wat leukere dingen. Want Jemen is echt mega interessant qua landschap. Wat je eigenlijk helemaal niet zou zeggen als je het kijkt op de, als je het bekijkt op de kaart. Want het is eigenlijk gewoon een soort woestijn kleurig, het hele land. Ja.
Nee man, juist niet.
Nee, ja, dat dacht ik dus. Ja. Als je dus inzoomt, dan denk je, wat gebeurt hier?
Want, ja, het is allemaal groen hier.
Ja, ja, daar onderin, bij zeg maar... Ja, dus als we even...
In Noord-Jemen.
Ja, nou goed. Je hebt dus eigenlijk verschillende gedeeltes. Je hebt dus... In het westen heb je de kustlijn. Nou, daar is het best wel groenish, maar het is ook heel erg warm. Die kustlijn heet Tihama. En Tihama betekent in het Arabisch hevige hitte en gebrek aan wind.
Super.
En als dat in het Arabisch al zo heet, dan weet je, oké, dit is echt feest. De jaarlijks gemiddelde temperatuur hier is rond de 30 graden. Dus ik denk niet strandvakanties en gezelligheid. Daarachter heb je het Sarawat-gebergte. Dat loopt van het noorden tot het zuiden van het land. Dus dat strekt helemaal door Jemen heen. Deze bergketen is ontstaan door de opwaartse beweging van de Arabische plaat. En hier vind je dus ook de enige terrasbouw eigenlijk in heel Jemen. Ja. En er is de regio historisch ook best wel belangrijk voor de landbouw. Want het is hier het koelst qua klimaat en er is gewoon enige regenval.
Ja, er valt best wel wat neerslag daar.
Ja, nou iets meer, nou ja, best wel veel. Best
nou
wel
goed, voor Arabisch, voor begrippen op het Arabisch Schiereiland is
exact.
Het best wel nat.
Ja, dan ga je verder naar het oosten en dan kom je dus in dat gebied dat heeft de prachtige naam het Lege Kwartier.
Ja, dat is niet gelogen.
Nee, dat is die compleet desolate woestijn die ook delen van Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en voornamelijk Saudi-Arabië behelst.
Ja.
En in het Arabisch heet dat Rub al-Khali. Dat vind ik ook wel een mooie naam. En daar heb je echt helemaal niks. Geen water, niks. Ze hebben sowieso best wel een groot watertekort. Want van de 527.000 vierkante kilometers die Jemen rijk is, hoeveel procent denken jullie dat daarvan water is?
Zo. Alleen landoppervlak bedoel je?
Ja, dus niet de zee telt niet mee.
Ja, weet ik veel. Ja. 3 of zo.
Er is heel weinig.
Nul.
Nul.
Oh. 0%. Gewoon geen wateroppervlakte, bijna geen regen. Maar daarom moeten ze dus gebruik maken van wadi's. Kennen jullie de term een wadi?
Ja, dat is een wadi is een tijdelijke rivierbedding.
Ja, exact. Ja. Een wadi is dus een term, een wereldwijd gebruikte term afkomstig uit het Arabisch. En het is een soort dal, een soort droge rivierbedding die je kan gebruiken als er veel neerslag valt, dat daar het water doorheen kan gaan naar de plekken waar het nodig is. Het is heel belangrijk in droge en semi-droge regio's, voornamelijk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Want ja, als het regent, dan regent het ook in één keer hard. En omdat die grond zo hard is, kan het water dan vaak nergens heen. En dan krijg je een soort flash floods en gekkigheid. Dus daarom zijn die wadi's fijn, want dan gaat dat naar de juiste plekken. Als een soort natuurlijk afwateringskanaal.
Ja,
maar het is ook natuurlijk, hè?
Ja, ja, ja precies. Dus het is... Ja. Dus, ja, oh, sorry, ja, dat bedoel ik. Het is niet zeg maar gemaakt door mensen.
Het is
dus,
gewoon
dus,
een rivierbedding, of gewoon een rivier die het grootste deel van het jaar droog is.
Precies, ja. En het is ontstaan vanwege het feit dat het snelste route is naar water, zeg maar. Dus het is logisch dat dat een wadi is.
Ja.
Maar waarom ik zei dat je het kan maken, omdat in Nederland natuurlijk maken wij wadi's zelf. Want ja, Nederland. En in wadi kwam zelfs de afkorting tegen van wadi. Water, afvoer, drainage en infiltratie. voor wadi. Dus dat je dus regenwater zuivert en dan het water infiltreert in de ondergrond. Dus dan helpt wadi tegen wateroverlast en droogte.
Ja.
Heel fijn fun factje, vond ik. Guadalajara, de stad in Mexico, komt van het Arabische Wadi al-Hidejara. Oftewel, rivier van stenen.
Nee, joh.
Echt? Ja. En weet je hoe dat komt?
Nee.
Het is dus Guadalajara is dus eigenlijk een dorpje in Spanje, genoemd door de Moren, zo genoemd door de Moren. En die hebben vervolgens die naam meegenomen naar Mexico. En daarom heet Guadalajara Wadi al-Hidejara.
Hey.
Vet.
Zo,
ja,
vet,
dat is echt heel vet. Ja.
Ik vraag me af hoeveel procent van de mensen in Guadalajara dit weten, maar nou, komen we ooit achter.
Ik denk niet dat ze luisteren.
Nee, dat denk ik ook niet. Nou, dan komen we bij de parel van Jemen. Socotra is een eiland, 380 kilometer ten zuidoosten van het vasteland van Jemen en 250 kilometer ten oosten van Somalië. Dus eigenlijk best wel in de midden in de... Of, ja, eigenlijk best wel op een plek waar...
Eigenlijk gek dat het bij Jemen hoort. Als in het,
het is best ver weg.
Er niet naast.
Nee, nee, zeker. En het is best wel ver weg. En ze noemen het ook wel, komt-ie Max, de Galapagos van de Indiase Oceaan.
Super, volgende hoofdstuk.
Maar dit is wel met een reden. Want het is een van de meest geïsoleerde landvormen op aarde van niet-vulkanische oorsprong. En is dus zelf ooit afgebroken van Gondwana, van het oercontinent. Dus het is niet ontstaan door een vulkaan, maar het was gewoon ooit een soort vasteland. Een mini Madagaskar, zeg maar. Maar door die isolatie hebben ze een extreme graad van endemie. Vergelijkbaar dus met de Galapagos-eiland. Dus die vergelijking gaat wel op. Galapagos heeft alleen wat betere marketing gedaan, denk ik. 312 van de 828 plantsoorten en 29 van de 31 reptielsoorten zijn endemisch. Dus heb je alleen daar. En ik zal niet verder op ingaan, want dat zijn vaak kleine beestjes die heel schattig zijn. Maar de planten zijn eigenlijk het meest interessant.
Ja, die bomen, joh.
Ja, je hebt twee bijzondere planten daar. Je hebt er heel veel, maar ik ga er twee uitlichten. Je hebt de woestijnroos, de Socotra woestijnroos. Dat zal ik even een plaatje op de social zetten. Het is een soort, ja, ik vond het een soort metershoge gemberboom. Ze noemen het ook wel olifantenteen. En die is echt, ja, een soort omgekeerde boom met hele soort reuzeachtige takken. En aan het einde van die takken zitten hele kleine lieve roze bloempjes. Dat is echt heel bijzonder om te kijken. Nou, die is heel leuk. Maar het aller geweldig zijn de drakenbloedbomen. Al is het alleen maar om de naam. Ja, het drakenbloedboom is een soort buitenaardse parapluboom. Het is echt een van de meest unieke bomen die ik ooit heb gezien. Als je door midden snijdt, niet doen. Maar als je door midden snijdt, dan komt er een soort bloedachtig rood sap uit. Vandaar de naam, drakenbloed. Mm-hmm. Maar wat ik dus persoonlijk heel echt ontzettend gaaf vond aan deze bomen. Omdat ze dus ergens op een plek staan waar heel veel droogte is. Vangen ze vocht op uit mist. En die regenen ze dan onder hun eigen boom uit.
Ah.
En onderzoekers, botanisten, hebben onderzoek gedaan. En die hebben dus gevonden, die hebben dus ontdekt dat er meer regen onder de boom valt dan naast de boom.
Yo, oké.
Dat is toch vet?
Okay. Ja. Zo trechter.
Vet. Ja, en daarmee zorgen ze dus voor dat ze, zeg maar, zelf helemaal in leven blijven. En dat hele eiland stond helemaal vol met die bomen. En het is ook echt best wel een beschermd gebied. Je kan er ook niet zomaar heen.
Ze zijn ook echt mooi. Van die takken, mooi. Dat zijn ook echt van die haarvaten, weet je? Van die hele dunne...
Zo'n soort broccoli.
Ja, inderdaad. Ja. Ik vond het een soort mega mooie soort buitenaardse paraplu. Nou goed, echt prachtig.
Superlatieve te over.
Ja.
Mooi. Nou, dat klinkt wel als een plek waar je goed heen zou kunnen als toerist. Dat wordt alleen niet zoveel gedaan. Want ja, het is, als we geen vaste hoofdstukindeling zouden hebben, dan zouden we dit hoofdstukje toerisme hier waarschijnlijk hebben overgeslagen. Want buitenlands toerisme, dat is er door alle onrust echt bijna niet. In 2022 minder dan 500 internationale aankomsten.
Ja, dat zijn waarschijnlijk dan families of van mensen die proberen
te bouwen. Ik zou in ieder geval niet mensen die drakenbloedbomen gaan bewonderen zijn. Er is maar één land ter wereld met nog minder toeristen.
Somalië was zijn.
Ja. Het reisadvies voor Jemen is ook echt knal en knalrood. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vuurgevechten, bombardementen, bomaanslagen, ontvoeringen, landmijnen en piraten.
Shit, dat is wel echt een bingo kaart van de ellende die je dan krijgt.
Het is dat er geen vulkanen kunnen uitbarsten, maar de rest...
Dus ik wil je niet in de verleiding brengen om er naartoe te gaan. Maar ik had gewild dat het wel kon, want Jemen heeft echt verrassend veel te bieden. Landschappelijk heb je het al aangestipt, Leon. Dus ik pak er even twee steden uit. En beginnen bij Sanaa, de stad die nu dus in handen is van de Houthi-rebellen en daarom even geen hoofdstad is. Wat sowieso al bijzonder is, de stad ligt op 22 meter hoogte. Dat is echt vet hoog.
Ja,
Er zijn maar 6 hoofdsteden in de wereld die hoger liggen.
Oh joh.
Welke?
Ja, La Paz dan.
Ja, dat is officieel wat een moeilijke.
Thimphu of zo van Bhutan.
Ja, klopt. Okay. Dat is de enige in Azië naast Sanaa.
Quito?
Ja, Quito. Ja.
En
Bogota.
En dan nog 2 in Afrika, vlakbij Jemen.
Oh, Addis misschien?
Ja, Addis Ababa en...
Nairobi. Nairobi is heel hoog.
Nee, Asmara.
Oh ja.
Nairobi is wel hoog, maar niet zo hoog.
En Nairobi is 1700 of zo.
Zo, dat is ook wel lekker quizje dit. Ja, inderdaad.
Maar het is er ook daardoor best wel goed toeven. Want overdag is het eigenlijk het hele jaar tussen de 20 en de 30 graden. Niet warmer. Dus fijn klimaatje.
Okay.
En het oude centrum is echt bloedmooi.
Ja.
En daarom ook sinds 1986 werelderfgoed. Het staat vol met typische oude Jemenitische gebouwen. En dat zijn tamelijk hoge huizenblokken van steen. Met glas- en loodramen. En aan de buitenkant mooi versierd met witte patronen. Ja, we zullen de website ermee volzetten. Maar ja. Je kunt het best vergelijken met een huisje van koek waar je dan met witte glazuur op getekend is.
Ja, ja, het is even een gingerbread house.
Weet je wel, ja. Ja, precies. Dan ja. Weet je
dit was dus een van die momenten dat ik dus... Ik heb de Maxi volgens mij ook over. Ik zo, wat is dit? Ja. Is dit Sanna? Wow, hoe heb ik dit nooit... Ja, het is echt een hiaat.
Ja, ja.
Voor mij.
Er staan ongeveer 6.500 van dit soort huizen in de binnenstad. Meer dan 100 moskeeën, 12 hammams van die badhuizen.
Ja.
Die laatste staan wel een beetje onder druk, want Sanaa is een stad met een steeds nijpender wordend watertekort.
Ja, ja.
De grondwatervoorraden raken heel snel op en waarschijnlijk zitten ze in 2030 zonder water.
Zo. Mm. Ja.
Dus dat is niet handig.
Als er nou een soort vrede was, dan konden ze nog in ieder geval waterzuiveringsinstallaties van die Golf van Aden werken. Maar dat, ja.
Ja, maar nee.
Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd.
Ja. Een andere werelderfgoedplaats in Jemen is Shibam. En die kennen we beter onder zijn bijnaam, Manhattan van de woestijn.
Ja.
Het is een oude stad, maar in de 16e eeuw is die helemaal herbouwd. Er werden ongeveer 500 huizen gebouwd met een hoge muur eromheen. En elk van de huizen werd door één familie bewoond. Er was geen ruimte meer voor extra huizen binnen die stadsmuren, maar de families groeiden wel. Dus wat deden ze? Bij familieuitbreiding werd er telkens een verdieping bovenop een huis gebouwd. En zo ontstonden gebouwen tot ongeveer 10 verdiepingen hoog.
Ja.
Dus ze zijn dus echt...
Ja, van steen.
Skyscrapers of alle letteren. Ja,
super vet.
De stad is dus echt een dichtbebouwd woonblok midden in de woestijn, die echt uittorent boven de omliggende grond. Ziet er echt heel sprookjesachtig uit.
Ja.
De gebouwen zijn gemaakt van leem. Leem is een grondsoort die bestaat uit zilt. Daar hebben we het eerder over gehad. Zilt, dat zijn namelijk korreltjes die fijner zijn dan zand. Maar grover dan lutum, waar bijvoorbeeld klei uit bestaat. En we hadden het er geloof ik over bij Limburg. Want lus is eigenlijk leem die is afgezet door de wind.
Ja.
Ja. Maar goed, die huizen zijn dus van leem. En dat is prima bouwmateriaal. Maar hij heeft één nadeel. Het kan niet zo goed tegen water. Dus er wordt een klein laagje gips omheen aangebracht om het water afstotend te maken voor het beetje water wat er in de woestijn valt. Maar dat vergt dus wel veel onderhoud. En dat is een probleem. En wat vooral ook een probleem is, is dat de gebouwen tegenwoordig zijn aangesloten op het waternet. En dat betekent, als er een lekkage optreedt, ja, of iemand laat de kraan openstaan, ja, dan smelten die bouwen als het ware van binnen.
No.
Oh nee,
ja, dus dat is
als je lastig daar een lekkage hebt, is wel echt een ander verhaal dan hier in Nederland, dat je even loodgieter moet bellen. Daar moet je gewoon meteen metselaar, huisbouwer, aannemer.
Zo, zie je huis smelten. Nou, ja, dat lijkt me niks.
Nee.
Nou, dan nog wel even de economie, jongens. Want ja, goed, je had natuurlijk Arabia Felix. Hè. Toen was het een land waar veel te verhandelen was. Onder andere mirre.
Ah, oeh, en die kennen
van wijzen uit het oosten.
Ja, ja, die drie koningen die brachten dat ook. Met goud en wierook.
Wat is mirre nou ook weer?
Dat wilde ik net aan jou vragen. Nee, serieus? Heb je geen idee?
Is het een plant?
Is toch mooi toch dat het gewoon zo ingebed is in onze cultuur dat we, en dat we eigenlijk niet weten wat het is.
Ik vraag me eigenlijk vooral af als je zegt die drie wijzen uit het oosten, of ze het niet gewoon stiekem uit het westen kwamen als je deze regio moet geloven met een noord-oost-zuidwest-situatie.
Ja, 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 goed punt. Ja. Hey, weet jullie wat gomhars is?
Die ja, ben je gewoon dat kan ik me iets voorstellen.
Dat is mirre.
Dat komt uit een boom.
Ja, dat is mirre.
Oh, oké. Okay. Ja.
Wat is dat dan? Is dat amber?
Hars.
Nee. Kijk, het is, ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde als hars. Alleen het verschil is dat hars lost op in olie en gom in water. Maar het is allebei, komt het uit een boom en het is een soort van kleefstof. Het is een soort natuurlijk mengsel van die twee. Dus van hars en gom. En dan krijg je dus gom-hars. Snap je hem nog? Het is in ieder geval een soort van natuurlijke kleefstof.
Okay. Goed kraamcadeautje wel. Dat hadden die wijzen wel.
Ja, ja, lag daar lekker vrolijk in die kribben. Ja. Maar nou ja, van oudsher is het al best wel een veelzijdig goedje. Er werd vroeger cosmetica van gemaakt. Het was ook wel medicinaal, dus het zou ontsmettend werken. Maar je kunt het dus ook kauwen of smeren. Dus ja, niet gek dat die koningen dat brachten.
Oké. Okay.
Tegenwoordig trouwens kun je wel zien wat voor invloed die politieke instabiliteit heeft op het land Jemen. Dus we gaan nu even toe naar de tijd van nu. Het vruchtbaarste deel van het land is natuurlijk in het westen. Het is wel het vruchtbaarste land van de hele regio. Hè, dus van alle Saudi-Arabiërs en de Omaans van deze wereld. Maar het is ook de armste van de hele Arabische wereld. Het staat het hoogst op. Nou, dit zijn dingen waar je niet hoog op wil staan. De Fragile State Index. Ja. De Global Hunger Index. De Human Development Index is de laagste van alle niet-Afrikaanse landen. Dus ja, niet zo vrij allemaal. Als je, als je een kaartje ziet van Duitsland, welk thema dan ook, dan zie je altijd nog wel die oude deling, hè, tussen Oost en West. En dat heb je in Jemen dus ook wel een beetje. En kun je nagaan wat een uitdaging zo'n straatarm land als Jemen heeft. Het heeft ook echt twee van die totaal dramatische economieën te verenigen. Ze waren allebei dramatisch in hun eigen soort.
Ja.
Maar ook allebei heel anders qua opzet. En die moeten ze dan samenvoegen. En er komt over het algemeen niet zoveel goeds uit. Na die hereniging, die Zuid-Jemen ook wel uitlegt als een annexatie. Ja, komt als je verliest.
Ja.
Kwam ook alle economische macht ook in het noorden te liggen. En dat terwijl weer alle olie en gas weer in het zuiden zit. Dus er zitten nog wel wat regionale verschillen en wat regionale moeilijkheden daar. Grote uitdaging die Jemen ook heeft, is dat het van oudsher echt een landbouw-economie is. Want ja, vruchtbaar land.
Ja.
Het wordt alleen steeds minder vruchtbaar.
Ja.
De grondwaterspiegel daar, die daalt met 2 meter per jaar.
Wow.
Dat is super lijf.
Veel.
Ja. En wat ook niet echt helpt, is dat ze veel kat verbouwen.
Met een Q.
Oh. Ja, dat met een Q.
Dat vergt veel water.
Ja, daar heb je hebt er niet zoveel aan. Hè, want het, ja, goed, het is geen eten.
Ja, wat is kat precies?
Ja, het is een blad. En je kauwt het. Dus de verse bladeren, dat kauw je dan. Het is een soort laurierblad. Zo ziet het eruit, zo kun je het best zien. En de werking, ja, het is een beetje een werking tussen cafeïne en amfetamine.
Oké, okay, dus je wordt een soort stoned van en... Een
soort drug.
Ja, je wordt er wel redelijk high van, maar ook wel redelijk oppeppend, zeg maar.
Ja.
Maar er is ook echt bijna geen land dat zo verbonden is met kat als Jemen. Misschien Somalië, misschien Djibouti, misschien Ethiopië, een beetje die hoek van de wereld. Maar ja. Jemen is wel een van de weinige landen waar het ook echt legaal is. Daarbuiten wordt het ook bijna niet gebruikt, hè, want het is overal staat het op opiumlijsten en zo.
In Nederland is het ook legaal, toch?
Nederland is niet legaal.
Nee?
Nee, zeker niet.
Ik dacht dat wij een keer onder vuur lagen in de Europese Unie, omdat je in Nederland kat mocht invoeren.
Oh ja?
En daarom al die Eritreërs uit Zweden naar Alsmeer reden om daar een hele auto vol met kat te laden terug naar Zweden te rijden.
Oh joh.
Maar ja, daar hebben we dan misschien iets aan gedaan.
Nou, ja, ik dacht wel dat ik het op de opiumlijst zag staan in ieder geval. Het is voor ons natuurlijk alleen chill voor, zeg maar, elektronische Scrabble spelletjes.
Ja, inderdaad.
Want ja, je kunt wel een mooie Q kwijt. Ja. Maar in Jemen werken iets van 150.000 mensen in de katteelt. En wat het probleem is, niet alleen dat je het niet kan eten, maar dat het ook, je kunt het niet exporteren, want ja
opium.
Overal verbod. En het kost ook veel water.
Ja.
Dus 30% van irrigatiewater kost het.
Jeez.
En ook dus veel landbouwgrond waar je allemaal andere nuttige dingen op kunt verbouwen.
Ja, ik wou net zeggen, hou daar eens mee op.
Ja, precies. Nou, dat is een beetje de conclusie. Hou daar eens mee op.
Nou, de kunstcultuur Jemen, ja, die staat de laatste jaren een beetje onder druk.
Beetje.
Maar ja, uit vreselijke dingen komen soms ja, hele pijnlijke, maar dan ook wel mooie boeken in dit geval. Het is een extreem heftig boek. Er is een extreem heftig boek geschreven over kindhuwelijken. Het heet I Am Nujood, Age 10 and Divorced. Oftewel, mijn naam is Nujood, ik ben 10 en ik ben gescheiden. En het is een memoire. Dus het is geen fictie, het is non-fictie. Het gaat over het meisje Najud Ali. Die was 9 en die moest in 2008 in één keer van haar vader trouwen. Met een man die 3 keer zo oud was als zij. En met schrijnende directheid, heb ik gelezen, vertelt zij over misbruik door haar man en over haar gewaagde ontsnapping. Maar uiteindelijk kreeg ze met hulp van lokale advocaten en pers haar vrijheid terug. Wat heel buitengewoon is in Jemen, waar de helft van alle meisjes onder de wettelijke leeftijd is getrouwd. Dus heel veel kindhuwelijken, heel veel uithuwelijken. En zij heeft dus voor elkaar gekregen om te gaan scheiden. Maar ja, dat is best wel heftig, dan ben je 10 en dan ben je dus gescheiden.
Zo.
Ja, daar hebben ze dus een boek uitgeschreven en ook een film. Is verfilmd door de eerste vrouwelijke jemenitische regisseur, Khadija Al-Salami. En is ingestuurd naar de Oscars, maar hij is helaas niet geselecteerd. Ik heb overigens het boek niet gelezen en de film ook niet gezien. Maar van wat ik ervan heb gelezen op Goodreads en op verschillende bronnen, veel mensen die zeiden, ja, dit is echt een verschrikkelijk boek. Maar het is heel mooi, maar het is echt verschrikkelijk.
Je wilt het niet lezen, maar je moet het wel lezen.
Maar je moet het wel lezen, een soort van dat idee. Maar goed, ik zal hem op de website zetten als tip. Ja, in hoeverre je dat als tip kan noemen. Maar goed, dan wil ik even de overstap maken naar natuurlijk hetgeen wat veel mensen toch verbindt in tijden van moeilijkheid. De muziek. Je hebt natuurlijk veel lokale muziek met veel lokale instrumenten. We hebben het een en ander al laten horen bij bijvoorbeeld Qatar, bij bijvoorbeeld de Emiraten en ook bij Jordanië volgens mij. De oud is al regelmatig langsgekomen en ook andere lokale instrumenten. En ik wil even beginnen met Ayub Tadish. Hij is een bekende jemenitische zanger en componist. Zijn carrière begon in de jaren 70. En ze zeggen dat, dat hij bekend staat om zijn krachtige stem en het zingen van traditionele jemenitische liederen. Dus daar ga ik even een stukje van laten horen.
Ja, schitterend, maar ook wel weer een beetje een inwisselbaar Arabisch deuntje.
Ja, ja, je kan niet zeggen, oh ja, dit is nou echt typisch Jemenitisch of zo. Het kan ook Oman zijn of Qatar. Of,
ja, ja, wij kunnen dat niet horen, maar het klinkt wel een beetje als een ChatGPT vraagt inderdaad. Ja. Ja, ja.
Maar waarom ik het niet horen? Want deze guy die schreef dus ook het volkslied van Jemen.
Oké, zeker.
Ja, grappig hè? Nou goed. Waar ik dus wel heel veel van tegenkwam, is dat er heel veel van die Jemenitische Joden zijn doorgebroken in Israël. Dus wiens ouders dus on the magic carpet naar Israël zijn gegaan. En daar vervolgens een hele grote carrière, of in ieder geval hun kinderen dus een hele grote carrière hebben opgebouwd. Hmm. En zelfs de Madonna van het Oosten, Ofra Haza, geboren in Tel Aviv, maar met Jemenitische ouders dus, is daar gigantisch geworden. Is opgegroeid met Jemenitische muziek en die heeft ze dus ook duidelijk verwerkt in haar nummers. Zeggen ze. Ik hoor het persoonlijk niet per se, maar ik heb wel een mooi nummertje gevonden. Daar kom ik straks op. Want ze vertegenwoordigde Israël op het Eurovisie Songfestival in 1983.
Wow.
Met het nummer High en eindigde als tweede met 136 punten.
Zo. Als je mij had gevraagd van wat is dit voor nummer, had ik gezegd Songfestival nummer.
Ja, ja, toch? Ja.
Nou, ik niet verwacht dat je nog met een Hebreeuws nummer in de aflevering Jemen aan zou komen.
Nee, ja. Maar daarom wil ik ook nog een ander liedje van haar laten horen eigenlijk. Want dit is, zegt natuurlijk niet heel veel over haar. En hiermee zou je ook de vergelijking met de Madonna van het Oosten niet per se trekken. want ze heeft nog een andere hit gemaakt. Helaas even haar laatste, want ze is overleden veel te vroeg als je mij vraagt. Naar de complicaties van AIDS in het jaar 2000 al. Maar ze maakte best wel tijdloze muziek. En dit is een van haar nummers die ik vond, die ik persoonlijk heel vet vond. Het nummer heet Im Ninalu.
Ja, hier hoor je die Arabische vibe beter terug dan in haar songfestival nummer. Precies. Althans hoor ik het beter terug.
Ja,
zijn wel vibes waar ik wel lekker op ga.
Ja, ja, ik zeker. Dus ook. Ja. Vibe waar ik ook lekker op ga. Ik heb gewoon, soms dan moet je gewoon starten met je muziekhoofdstukje en dan typ je gewoon Jemen in op Spotify. En het is eigenlijk vrijwel nooit raak, maar deze keer was het raak. Want ik kwam namelijk uit bij een artiest die heet Jemen Blues. Dus ik dacht, ah, dat is vast een of andere Amerikaanse gast die zichzelf Jemen Blues noemt. Net als dat je een Amerikaanse artiest hebt die heet Taj Mahal.
Ja.
Maar dit was daadwerkelijk een gast uit Jemen. En hij brengt een mix uit van traditionele melodieën uit Jemen met blues, jazz en funk. Een soort West-Afrikaanse soul-achtige stijl. En ik ga echt heel goed op. Dus ik laat even een stukje horen van het nummer Jat Mahibati.
Hey, het is wel een hele ruime definitie van de blues.
Ja,
maar ik hoor wel aanknopingspunten. Ik vind het wel mooi.
Ik hoor onherkenbare muziekinstrumenten. Bepaalde geluiden kan ik niet thuisbrengen.
Ja, het is ook echt muziek van nu. Dus het zou ook nog best wel eens elektronisch kunnen zijn. Ja. En ik denk ook wel dat echt als je even een goede DJ hierop zet, dat hij ook best wel een goede clubhit uit zou kunnen komen.
Dat kan ik me wel voorstellen.
Ja, zeker wel.
Mooi. Dan de keuken. En ik ga even wat raars doen. Ik ga heel erg uitzoomen. Dus, nou goed, in ieder geval goede keuken, Arabisch Schiereiland, Ottomaanse, Indiaanse invloeden. Maar ik verwijs jullie even door naar de aflevering Oman en Saudi-Arabië, die we allebei nog moeten maken. Dus we steken even over de zee. Hebben jullie enig idee wie Kaldi is?
Kaldi?
Ja.
Nee.
Kaldi is was een Ethiopische herder in de 9e eeuw en die sliep altijd met zijn schapen onder de sterrenhemel.
Tingeling, mag ik alsnog een antwoord geven voordat je het vertelt?
Kom maar.
Koffie?
Ja, yes! Lekker. Ja, ja, die Kaldi, die werd op een nacht werd die wakker. Die zag zijn beestjes helemaal wakker. Die is helemaal uit het dak gaan. Die hadden gesnoept van besjes uit een struik. Dus Kaldi geldt ook als de ontdekker van de koffie. En qua gebruik ging het daar niet verder dan besjes kauwen en een hele slappe thee van trekken. En nu gaat er een legende dat een Soefi geleerde in de stad, hey, Mokka in Jemen.
Okay.
Dat is helemaal niet genoemd. Nee. Maar Jemen heeft dus een havenstad. Die heet Mokka. Een paar eeuwen later, de eerste was die besjes kookte. En dus ook kookwater dronk. Nou, je zou dus kunnen zeggen dat Jemen het eerste land is waar koffie gebrouwen werd.
Okay.
En daar zijn ze best wel trots op.
Ja.
Dus dat gaan we doen. Ja. We gaan jullie even een geschiedenislesje koffie geven.
Oh,
want het is toch een van de meest geografisch verspreide goedjes die wij bespreken überhaupt.
Ja.
Je hebt heel veel landen daar verbouwen ze koffie. En je kunt het simpelweg niet in een fabriek hier in Nederland gaan verbouwen.
Dus... Met een leuke bijrol voor Nederland ook, toch?
Ja, die komt zo meteen. Ja, ze noemen het kahwa. Via Turks verbaste tot café. En nu café. Dus café, koffie. Ja. En Jemen was ook wel de eerste plaats waar het gericht verbouwd en verhandeld werd. En mokka groeide ook echt uit tot de belangrijkste handelsplaats van de koffie. De manier waarop de koffie vervolgens zichzelf over de wereld verspreidde, was vooral door diefstal.
Ja.
Dus de Arabieren die verkochten zoveel mogelijk gebrande bonen, maar eigenlijk nooit een zaadje. He, dus je had een gast, die heette Baba Budan, was een Indiër. Die stal 7 besjes en die maakte van India dus een hele grote speler.
Ja.
Dus zo ging het in die tijd. Hè?
Ja, ja.
Nou, de tweede was Pieter van den Broeke, daar heb je hem, van de VOC. Die plantte ze in de Hortus Botanicus van Amsterdam. Daarna kwam het op Nederlands Java aan en daar ging het dus echt los. En toen was het ook wel gedaan met mokka als wereldhandelsplaats.
Sneu.
Ja.
Ik ging die plaats even zoeken op Google Maps, mokka. Wat ooit dus echt een bloeiende havenstad was, is intussen totaal verlaten.
Niks meer van over.
Nee, als je daar foto's van ziet, je ziet af en toe nog wel een soort ruïne van een oud gebouw waarvan je ziet, oké, dit was ooit echt een hele welvarende plaats. Maar het is totaal ontvolkt. Het ziet er heel dystopisch uit. Echt lijp.
Niet een soort heel groot koffiemuseum of zo daar.
Nee. Nee. Ze hebben dus wel echt de potentie. Stel, hè, morgen is er vrede op aard. Dan is over 50 jaar, ik zou dit zomaar zeg maar echt inderdaad wat je zegt, koffiemuseum.
Ja, medevaartsoortje.
Medevaartsoort voor koffiedrinkers.
Ja, ja. Nou, we waren bij die Nederlanders en die maakten een hele domme fout. Die gaven dat plantje, een plantje, aan de burgemeester van Parijs. En die zetten het ook in zo'n botanische tuin. Die werd dus gestolen door Gabriel Leclieux. Die wilde ermee naar Frans West-Indië. Hij schudde piraten van zich af, stak de oceaan over. Zijn schip zonk. En hij zette de bemanning van die reddingsboot waar ze in zaten op rantsoen om dat plantje maar te kunnen bewateren. Maar dat lukte wel. En die Fransen die gingen dat dus ook verbouwen in Frans Guyana. En toen kwam er weer een Braziliaan, Francisco de Melo Palieta. Die was gehuurd om een grensgeschil te beslechten, maar eigenlijk wilde hij maar één ding.
Koffie.
Dus hij verleidde de vrouw van de gouverneur, kreeg een boeket bloemen met daarin koffiezaadjes in het geheim en ging dus naar Brazilië. En nu is dus Brazilië met afstand ook de grootste koffie-exporteur.
Wat een verhaal, hè?
Ja. Dit is echt, ik vind dit zulke mooie verhalen van dit soort zaadjes jatten.
Ja, maar aan dat soort toevalligheden hing het allemaal aan elkaar.
Maar dat zagen we ook bij Maleisië. Daar is ook de rubber terechtgekomen omdat een van de Britten het gejat had uit Brazilië.
Ja, precies. Ja. Super lijp. Nou, in ieder geval, de geglobaliseerde koffiemarkt, die kent eigenlijk 3 golven. Dan neem ik jullie nog even mee. 3 waves, zoals ze dat noemen. De eerste, die had zijn hoogtepunt in de decennia net na de Tweede Wereldoorlog. En het belangrijkste was, het moest er gewoon altijd zijn. Dus het werd echt gewoon een massaproduct.
Ja.
Geen aandacht voor de subtiele verschillen in de herkomst en de branding van de koffie. 'S Ochtends ging je dan gewoon een kan zetten en die bleef dan gewoon de hele dag warm.
Dat is een beetje hoe Amerikanen nog steeds koffie drinken.
Ja, maar nee. Ja. Ja, ook wel, maar ze doen ook wel weer hele goede dingen ermee. Maar goed, dit is echt de oploskoffie die je kent, weet je wel? Niet gebrand, maar verbrand, zeg maar dan.
Mm-hmm.
Nou, de tweede golf was de golf van Starbucks en van Peet's in de VS. Tegen het eind van de 20e eeuw. Dus kreeg je verschillende bereidingen, verschillende drankjes, met siroopjes, met barista's.
Ja, gewoon voor heel veel dingen mixen met de koffie.
Ja.
Melk, siroop, karamel, whatever.
Precies, je had wat meer keus. De bar
pumpkin werd spice dus... latte.
Huh?
Pumpkin spice latte.
Ja, ik weet niet of dat toen al bestond, maar dat is een beetje rond die tijd inderdaad ontstaan. De bar werd echt een sociale plek. Tegelijkertijd kwam er dus nog meer gemak. Dus ook de pads die je kent en de cups. Ja. De Nespresso, die deden ook een intrede in die tweede golf. De derde golf, daar zitten we nu in. Dus er is nu meer kennis, meer aandacht voor ook smaakprofielen, voor kwaliteitsproducten. Specialty koffie is nu ook een beetje de Champions League van de koffie. En er is veel aandacht voor de boeren zelf. Dus via directe handel tegenwoordig kunnen zij een eerlijkere prijs krijgen dan dat ze krijgen op de gecentraliseerde wereldmarkt die gewoon dicteert wat de prijs is.
Ja, ja. En gewoon die fair chain situatie die je bij Tony's, bij chocola, zeg maar, Tony Chocoloni.
Bijvoorbeeld.
Alleen dan met koffie inderdaad.
Ja, en direct trade is natuurlijk heel handig, want dan hoeven er niet van die tussenhandelaren tussen
precies,
te zitten.
Ja. Ja.
Nou, waar is Jemen in dit verhaal? Ik wil jullie even een tipje geven. Ja, we waren bij Jemen, ze hebben bijna vergeten. De monk of mokka. Dus de monnik van mokka. boek van Dave Eggers. Ik heb hem ooit cadeau gekregen. In één ruk uitgelezen. Het is echt, echt een super boek voor als je een beetje geïnteresseerd bent in koffie. Het is een waar gebeurd verhaal van Mokhtar, een Jemenitische Amerikaan. Een beetje zonder baan zat hij en die raakte via zijn Jemenitische roots geïnteresseerd in koffie. En hij had het doel. Hij wilde een markt op gaan zetten voor die specialty koffie, maar dus vooral uit Jemen. Specifiek uit Jemen.
Okay.
En die gaat dan in een gigantische ontdekkingstocht om te kijken van, is het mogelijk om in zo'n oorlogsverscheurd land toch een markt op te zetten voor hele hoogwaardige koffie.
Oh, joh.
Kan je verklappen? Dat lukt. Maar wel met heel veel omwegen en moeilijkheden. Dus je leert en veel over koffie en veel over Jemen.
Oh, wat
dus,
vet.
Okay, vet.
De Monk of Mokka.
Nice, ja. Goeie tip.
Oké, dan tot slot sport. Beginnen weer met slecht nieuws, want geen medailles. De Olympische Spelen, helaas. Nul. Maar een sport waar ze zeker niet slecht in zijn, is boksen.
Oh.
Ja, een bekende bokser uit Jemen was Ali Raimi. Die tegelijkertijd kolonel was in het leger. Ik zeg was, want hij stierf in 2015 bij een luchtaanval. Maar hij ging wel het graf in als een legende. Want bij de amateurs bokste hij 119 wedstrijden. En hij won er 117.
Zo.
Alle 117 op knock-out.
Echt?
Ja.
Wow, wat een statistiek.
Lil, jij bokst. Dat is, nou, je weet hoe bijzonder dat is.
Dat is wel vrij insane, ja.
Als professional bokste hij 25 wedstrijden. Hij won ze allemaal.
Zo.
Allemaal op knock-out.
Wat is dit voor? Voor one hit wonder.
Dat is echt een beest. Ja. Maar er zijn wel critici die werpen tegen dat hij internationaal nooit echt tegen de grote der aarde heeft gebokst.
Ja, dat is lastig met boksen, want je kan dan niet zoals met voetbal, dat je dan tegen een beter, zeg maar, daar kies je een beetje bij boksen, kies je eigen tegenstanders uit.
Ja.
Dus als hij gewoon in de buitenwijk van Sala A
heeft uitgekozen.
Ja, een van de guy uit van de straat.
Ik heb een foto van hem gezien. Hij zag er wel uit als hij goed kunnen boksen. Maar wie dat in ieder geval wel hebben gedaan, die grote der aarde uitgedaagd, dat zijn Isra Girga. Dat is een vrouw die geboren werd in Jemen, maar als kind naar Amerika verhuisde. En Nassim Hamed, een man die in Engeland werd geboren van ouders uit Jemen. Zij zijn namelijk allebei meervoudig wereldkampioen boksen. In vedergewicht en lichtgewicht, dus de lichtere klasses. Het zijn daarmee de enige wereldkampioenen boksen met Arabische roots.
Oké, vet.
Dus of ze kunnen in de rest van de Arabische wereld niet goed boksen, of ze zijn in Jemen heel goed.
Ja.
Laten we maar op het laatste houden.
Zeker, ja.
Voetbal is trouwens natuurlijk de meest populaire sport, maar daar bakken ze niet zo heel veel van. Gelukkig hebben ze ook nog een hele bijzondere lokale sport waar we het over mogen hebben.
Yes.
Namelijk kameelspringen.
Ja, spring je dan over je kameel of spring je met je kameel?
Nou ja, ja, wat denk je?
Ja, met, over zo'n balk of zo.
Nee, dat is het niet. Het is het niet zoals met een paardenspringwedstrijd.
Oh, dat dacht ik wel.
Nee, je springt over de kameel.
Als een soort en de kameel is wel een levend kameel, niet zoals kameel wij ook de bok hebben, zeg maar.
Ik ga het uitleggen. Okay. Ik kwam het eerst tegen en ik dacht, oké, vet. Maar ja, het zal een traditie zijn die je vaker vindt op het Arabisch Schiereiland, dus mag ik dat hier nu wel uitzoeken? Maar nee, het is echt typisch voor Jemen. Dus ik mag het er met recht nu even goed over hebben.
Nice.
Het wordt vooral beoefend door de Zaraniek. Dat is een bevolkingsgroep in het westelijke kustgebied van Jemen. En de sport wordt er al sinds de oudheid beoefend. Mannelijke stamleden dagen elkaar uit en nemen het tegen elkaar op. Nou, het doel is simpel. Spring over kamelen heen. En wat doen ze? Zetten de kamelen naast elkaar, neem een flinke aanloop, zet af op een klein heuveltje voor de eerste kameel en landen weer aan de andere kant.
Over meerdere kamelen heen springen?
Ja, zoveel mogelijk. Je mag de kameel niet raken. Als je dat wel doet, ben je af. Het ziet er ook best wel pijnlijk uit voor de kameel, dus dat is niet zo leuk. Wat ze doen, ze beginnen met één kameel. Iedereen die daar overheen springt, gaat door naar de volgende ronde. Dan zetten ze er een kameel naast. Dus dan moeten ze over twee kamelen heen springen. Wie dan nog over is, gaat over drie kamelen, et cetera, et cetera. Nou, de beste springers, die kunnen over zes kamelen tegelijk springen.
Zes?
Ja.
Maar ze hebben geen springplank of zo, toch? Het is gewoon een heuveltje.
Nee, ze hebben een heuveltje. Dat heuveltje is soms wat hoger dan anders, dus soms is het moeilijker of makkelijker. Maar ja, bedenk wel ook, de lokale kameelachtige is de dromedaris met één bult. Dus je kan niet tussen die bulten doorspringen. vaak zit er ook nog een zadel op, dus je moet nog iets hoger springen. Dus zeker niet makkelijk.
Maar die beesten zijn best wel hoog.
Ja, die zijn, ja, die zijn best wel hoog.
Woestijn.
Ja. Ja. De deelnemers springen met blote voeten, dragen traditionele kleding. Die knopen ze dan op bij de middel, zodat je niet je benen in je gewaad hebt. Dus zodat je wel echt goed kan springen. En zoals wel vaker met dit soort lokale sporten, het wordt echt bloedfanatiek gespeeld.
Tuurlijk.
Er zijn professionele springers die het hele jaar trainen. En lokaal ook echt heel veel aanzien hebben. Wat als vet. Ze het goed kunnen.
Mag je niet bokspringen dan op die boot?
Wat zeg je? Je mag de kameel niet aanraken.
Nee, je mag de kameel niet aanraken.
Dat zou toch veel mooier zijn?
Maar is er dan een soort Fosbury flop voor de kamelenspringers?
Nee, ik heb filmpjes gezien. Het is gelukkig goed. Ga even op YouTube kijken. Je kan dit goed vinden. Zoek even camel jumping. ze springen eigenlijk gewoon...
Springen gewoon rechtdoor. Maar er is dus wel ruimte voor een soort Fosbury flop revolutie in de kameelspringwereld.
Ja, daar is ruimte voor. Maar ik denk dat je dan onderschat hoe sterk deze traditie al ontwikkeld is. Maar ja, ik zei, het is niet zo'n hele gestandardiseerde sport. Want dat heuveltje is soms wat hoger, soms wat lager.
Ja.
Niet iedere kameel is natuurlijk even groot. Soms hebben ze een zadel, soms niet. Dus er is nog wel een professionaliseringsslag te maken voordat Jemen hiermee ooit een Olympische medaille kan gaan winnen. Maar goed, toch mooi. Ga even kijken.
Ik hou hiervan. Heren, vrienden, maatjes, hobby's, habibi's. Wat maakt Jemen uniek?
Nou, toch sinds de Tweede Wereldoorlog 2 proxyoorlogen. Best wel ziek, hè?
Ja.
Dus eerst Egypte, Saudi-Arabië die tegen elkaar uitvochten via Jemen. En dan nu Saudi-Arabië en Iran. Met alle mits en maren natuurlijk, dat is absoluut. Wel heftig, hè?
Ja.
En natuurlijk die Koude Oorlog en een deling en ook weer nog een fusie.
Ja,
ja man, wat een geschiedenis, joh.
Ja, ik denk, een conflict wordt niet veel ingewikkelder dan hoe je het in Jemen hebt gehad de afgelopen 50 jaar.
Nee, en ik denk ook dat de klimaatverandering het niet veel beter gaat maken.
Nee,
het wordt alleen maar droger en dan wordt uiteindelijk... Precies, dingen worden schaarser. Water gaat uiteindelijk ook oorlogen betekenen.
Ja.
Dus wat we helemaal aan het begin zeiden, van we gunnen dit land echt wel meer. Want ja, het is gewoon zo'n mooi en rijk land qua geschiedenis.
Maar dat maakt het ook wel uniek. Dat het is een land waarvan je denkt, op de Arabisch Schiereiland. Nou, het zal wel één grote zandvlakte zijn. Maar die bergen zijn mooi en groen. Ja. En dat is echt waanzinnig.
De kaarten zijn ze niet zo goed geschud of gedeeld.
Nee, wel goed geschud, niet goed gedeeld.
Ja, precies.
Ze hebben ook geen olie. Nee. Of niet veel in ieder geval.
Nee, maar dat wilde ik dus net zeggen. Want het is uniek in die soort van niet dusdanig veel olie... dat het ook op de kaart van heel veel westerse mogelijkheden is gekomen. Want die 2 proxyoorlogen, daar zat geen woord Engels bij.
Nee, of tenminste, ze vonden het niet belangrijk genoeg.
Kijk, klopt. Natuurlijk, er zijn wel inmengingen geweest, niet op land, maar wel in de lucht. Vooral via drones en raketten in Jemen door Amerika. Ja. Maar verder zijn ze relatief met rust gelaten. Ook zeg maar sinds de Eerste Wereldoorlog, behalve dan die Britten die er zaten. Maar het is niet een land dat verscheurd is door wat de westerse mogendheden hebben gedaan.
Nee, de westerse misschien niet, maar ik ben wel benieuwd wat er met van dat land zou gebeuren of zou komen als iedereen gewoon even zijn handen aftrekt van Jemen. Laat het land gewoon even 20 jaar met rust en kijk hoe het dan gaat.
Ja, ik vraag me af, want er zijn natuurlijk ook intern inmiddels zoveel gezeur.
Kijk, weet je, de buitenlandse mogendheden en dan misschien in dit geval niet zozeer de westerse mogendheden, die hebben natuurlijk inderdaad zo bijgedragen aan die verscheuring, dat nu ook heel lastig is om zonder bemiddeling van buitenaf dat maar op zijn beloop te laten en te hopen dat ze er zelf uitkomen.
Zeker. Ja,
ik denk dat ook heel lastig is.
Nog een mooie uniek, hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat is de enige republiek in de regio.
Oh.
De rest zijn allemaal van die absolute monarchieën.
Ja, oké. Interessant. Okay. Ja.
En wat gaan we doen als je één dag in het land zou kunnen zijn?
Sokoto.
Ja?
Hands down, ja.
Oh, echt?
Ja.
Oh nee, ik zou toch naar Sanaa gaan, naar de oude stad.
Ja.
Ja. Of naar die woestijnstad. Manhattan van de woestijn.
Ja, zo. Ik ga denk naar die regio Ib. Met die 2 B's.
IBB.
Oh, ja.
Ja, waar toch...
Helemaal in het westen, toch?
Een westelijke binnenland inderdaad. Niet ver van Sanaa. Misschien pak je daar nog een ochtendje mee.
Mm-hmm.
Maar dat zijn wel die vruchtbare gebieden. Ik ben echt benieuwd wat er nog van over is, zeg maar. En er zijn in ieder geval super mooie bergen. En dat is ook een beetje waar die koffie wordt verbouwd. Dus, let's go.
Nou, dan kunnen jullie mooi elkaar opzoeken achter op zo'n Toyota Hilux met zo'n gigantisch geweer.
Zin in. Laten we hopen dat het in onze levens nog kan.
Ja, zeker.
Ja. Hey jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Rechts en Uwe Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, zeker vandaag niet. Wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, sorry daarvoor. Maar laat het vooral even weten via Twitter of Instagram. Dat vinden we alleen maar fijn op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Italië. Ma'assalamah.